Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkraad heet het u, hier en jullie hier in de kerk, en ook al die thuis of elders deze dienst meevolgen, van harte welkom. Een bijzonder woord van welkom voor alle gasten die in ons midden zijn vanwege het herdenken van een dierbare. In deze dienst gaat voor ons eigen predikant dominee Van der Zwan. Vandaag noemen we de eeuwigheidszondag. Dat is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Hierna begint de advent en dan leven we toe naar de kerst en het einde van het jaar. We noemen die zondag zo omdat we stilstaan bij alle die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Vanmorgen is er ook zondagschool. Alle kinderen van 12 jaar kunnen voor de preek met de leiding mee naar het kruispunt. Na afloop van deze dienst is er hier gelegenheid in het koor van de kerk om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of iets anders. En u bent van harte daarvoor uitgenodigd. Vanavond na de dienst is er het maandelijkse gebedsmoment in het koor van de kerk. En in de persoonlijke voorbeden denken we aan Henriette Wiegman, Houtduifweg 12, die thuis herstellende is van een operatie. We bidden ook voor Ina en Wieger Eppinga, met name dat het herstel van Ina mag doorzetten. We bidden ook voor mevrouw Douwe Hoop, die in de Schutzen in Lopik verblijft en verder herstelt van een heupoperatie. We zingen nu volgens de liturgie Psalm 84, vers 1 en 2. Vers 1: hoe lieflijk, hoeveel heil genot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. In vers 2 zingen we: zelfs vindt de mus een huis, o Heer, en de zwaluw legt haar jongskunst neer in het kunstig nest bij uw altaren. Na het zingen van deze psalm is er gelegenheid om zelf in een stil gebed te vragen om een zegen voor de dienst. En namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht op geslacht tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Tijdens deze bijzondere gelegenheid willen we ook samen erbij stilstaan waar wij onze kracht en onze troost vandaan mogen halen in ons verdriet. En Psalm 84 spreekt ook over die kracht. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u, o God, verwacht. Psalm 84. We gaan samen zingen daarvan de versen 3 en 6. Wat is het goede leven? En dat houdt de Heer Jezus ons voor in de samenvatting die hij geeft van Gods geboden in Marcus 12. En daarna lezen we over de vergeving van de zonde, omdat we niet als vanzelf het goede leven leiden. Maar er is ook vergeving. En dat horen we uit 1 Johannes. Toen een schriftgeleerde bij de Heer Jezus kwam, vroeg hij: wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde: Het eerste van alle geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Johannes schrijft: Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dus dat we altijd leven naar Gods geboden, als we zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Amen. Wij zingen samen Psalm 32, vers 1, Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. Laten we samen bidden. Heren, wij komen tot u op deze morgen om u te danken. Om u te danken dat wij u mogen ontmoeten vanmorgen als de levende. Als die God die leeft zoals we gezongen hebben en die het leven geeft. Het feit dat wij hier zijn, hier kunnen zitten of staan, dat hebben we aan u te danken. U hebt ons het leven gegeven. Heren, en u geeft niet alleen dit leven, maar u bent ook de gever van het eeuwige leven. We danken u dat we dat ook mogen geloven. Dat u zich zo ook aan ons bekend hebt gemaakt. Dat u die God bent die leven geeft. Ja, zelfs dwars door de dood heen. En vanmorgen mogen we daar in het bijzonder bij stilstaan. Ook al hebben wij zelf door onze manier van leven, door onze zonden, al ons recht op het leven verspild. Heren, omdat we niet leefden en niet leven als vanzelf zoals u dat hebt bedoeld. Maar u wilt ons niet aan de dood prijsgeven. En daarom hebt u uw Zoon Jezus Christus in deze wereld gezonden, om onze zonden weg te nemen. We willen u daarvoor danken, heren, dat u de levende bent, dat we u zo mogen kennen en dat u leven geeft. Ja, ook als we gestorven zijn, we door u mogen leven, door het geloof in u, door het vertrouwen op u. U laat niet los wat uw hand begon. En zo, heren, zijn we hier bij elkaar in deze dienst, waarin allerlei emoties in ons hart zullen zijn, in ons lichaam. Waar we vol van verdriet kunnen zijn en de pijn voelen van het verlies van een geliefde. Maar zo zijn we hier ook om elkaar te vertroosten. En zo is daar ook die troost, dat u de levende bent die het leven geeft. Heren, wij vragen u dat we dat ook mogen ervaren. Dat er alle ruimte mag zijn voor verdriet en rouw, maar dat er ook hoop mag zijn, omdat u die geeft. Je wil zo met uw Heilige Geest in ons midden werken en zo bij ons zijn, zoals we hier in de kerk zijn, maar ook als we meeluisteren of meekijken vanmorgen. Schenk ons zo uw genadige zegen. Dat bidden we van u in de naam van de Heere Jezus alleen. Amen. We gaan nu een gedeelte uit de Bijbel lezen, uit de Heilige Schrift. En we lezen daaruit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 11, de versen 14 tot en met 46. Johannes 11, de versen 14 tot en met 46. De Heer Jezus heeft gehoord dat Lazarus, een vriend van hem, ziek is. En op een bepaald moment weet hij ook dat Lazarus is gestorven. En dat zegt hij ook tegen de discipelen. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was, toen hij ziek was, opdat u gelooft. Maar laten wij naar hem toe gaan. Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn medediscipelen: laten ook wij gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat Lazarus al 4 dagen in het graf lag. Bethanië nu lag dicht bij Jeruzalem, ongeveer 15 stadia daar vandaan. Bethanië was de plaats waar Lazarus woonde. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen, de zussen van Lazarus, om hen te troosten over hun broer. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn, maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ze zei tegen hem: ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou. En na dit gezegd te hebben, ging zij weg en riep Maria, haar zus, onopgemerkt en zei: de meester is er en hij roept u. Zodra die dat hoorde, stond zij snel op en ging naar hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen, maar was op de plaats waar Martha hem tegemoet gekomen was. Toen dan de Joden die met haar in het huis waren en haar troosten zagen dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar en zeiden: zij gaat naar het graf om daar te huilen. Zodra dan Maria kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten en zei tegen hem: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen en ook de Joden die met haar meekwamen, zag huilen, werd hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En hij zei: waar hebt u hem gelegd? Ze zeiden tegen hem: Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. En sommigen van hen zeiden: kon hij, die de ogen van de blinden geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was? Jezus, dan opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei: neem de steen weg. Martha, de zus van de gestorvene, zei tegen hem: Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar: heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. En ik wist dat u mij altijd verhoort, maar terwille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen: maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Jongens en meiden, fijn dat jullie er vanmorgen ook zijn. Ja, jullie hebben haar naam vanmorgen vast wel gehoord toen ik uit de Bijbel las. Martha. Martha. Martha, geen meisje, maar een vrouw, is verdrietig. Martha is verdrietig, want haar broer is gestorven. Samen met Maria, haar zus, hadden Martha en Lazarus het goed met elkaar gehad. Lazarus, de broer van Martha. Maar na een korte tijd is Lazarus gestorven. En daarom is Martha verdrietig. En misschien ben jij dat ook wel, verdrietig. Want sommigen van jullie is namelijk afgelopen jaar een opa of oma overleden. Misschien wel nadat je opa of je oma een tijdje ziek is geweest. En misschien ben je ook wel bij de begrafenis geweest. En ik kan me voorstellen dat je daarover op dat moment ook heel verdrietig was. En dat je nog steeds verdrietig bent, ook nu als je er aan denkt. Verdrietig, zoals Martha. Maar je hebt vanmorgen niet alleen de naam van Martha gehoord, toen ik uit de Bijbel las. Maar ook heb ik een paar keer de Heer Jezus genoemd. En dat is ook belangrijk, want de Heer Jezus zegt ook iets terwijl Martha verdrietig is. Hij zegt namelijk: ik ben de opstanding en het leven. En hij zegt daarmee dat alle mensen die in hem geloven, eeuwig zullen leven. Ja, ook al zijn ze gestorven. Ik dacht bij mezelf, misschien heeft jullie papa of mama dat ook wel gezegd tegen jou. Over jouw opa of oma. Ja, het is heel verdrietig dat opa, dat oma er niet meer is. Maar opa, oma is nu bij de Heer Jezus. Nou, en dat klopt. Want dat is wat de Heer Jezus heeft gezegd. Als je mij gelooft, zal je altijd leven. Ook al ben je gestorven. En dat is toch wel mooi om te weten, hoe verdrietig het ook is dat je opa of je oma er niet meer is. Maar dat je toch mag weten, opa en oma leven nog steeds bij de Heer Jezus. We gaan ook samen zingen van God die ons verlost uit de banden van de dood. De dood heeft niet het laatste woord. En daarom zingen wij Psalm 116, de versen 1, 2, 3 en 4. De versen 1 tot en met 4 van Psalm 116. Gemeente, de tekst die centraal staat in de preek is uit het gelezen evangelie, Johannes 11, vers 25 en 26. En we lezen die woorden nogmaals, dat Jezus tegen Martha zegt, Jezus zei tegen haar, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Gemeente, het is een indrukwekkend moment op 19 september 2022. De deuren van de hoofdingang van Westminster Abbey staan helemaal open. Ze zijn volledig geopend. In het portaal van de kerk staan 8 mannen van de koninklijke garde. Ze dragen wel hun rode uniformjassen, maar ze hebben niet de kenmerkende zwarte berenmutsen op hun hoofd. Ze hebben namelijk de taak om de kist te dragen. De baar waarin het lichaam ligt van hun koningin die ze in de voorliggende jaren hebben gediend. Koningin Elisabeth II. En achter die soldaten en de baar zien we koning Charles staan en zijn zus prinses Anne en andere leden van de koninklijke familie. Hun gezichten staan bedrukt, want de koningin is hun moeder, hun oma, hun overgrootmoeder. Het is stil en iedereen wacht totdat de stoet zich in beweging kan zetten van de ingang, van het portaal van de kerk naar het altaar. En dat zal gebeuren als de eerste woorden uit het gebedenboek van de Anglicaanse kerk worden gezongen voor de dienst van de begrafenis. Het is nog even stil. En dan begint het koor te zingen. Hun gezang klinkt krachtig door heel de kerk en in elke kamer waar de televisie in staat. I am the resurrection and the life, saith the Lord. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth, and we believeth in me, shall never die. Shall never die. Ik ben de opstanding en het leven, zegt de Heere. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Zal niet sterven in eeuwigheid. En terwijl het koor deze woorden zingt, dragen de 8 soldaten de baar met het lichaam van koningin Elisabeth door de kerk. Ja, een indrukwekkend moment. Terwijl de dood zo zichtbaar is, klinken er woorden die de dood ontkrachten. Woorden van Jezus. Want de tekst die in Westminster Abbey wordt gezongen, dat is wat hij heeft gezegd in Bethanië zo'n 2000 jaar geleden. Zijn woorden horen we daar in die eeuwenoude kerk in Westminster, in het centrum van Londen. En het zijn woorden van hoop en van verwachting voor de geliefde die is overleden. Zij is niet dood, zij leeft. En daarom zijn het ook woorden van troost voor degene die achterblijven. Ze is niet dood, maar ze leeft. Want dat zeggen de woorden ons van koningin Elisabeth, die tijdens haar leven blijk heeft gegeven van haar geloof in Christus. Zij is niet dood, maar zij leeft. En eens op de dag van zijn wederkomst, van Christus' wederkomst, zal ook zij uit haar graf opstaan, omdat de Heere haar roept. Dat geeft hoop en verwachting ten aanzien van degene die overleden is. En dat te weten geeft ook troost voor degene die achterblijven. En dat is ook de reden dat deze woorden bij een kerkelijke begrafenis worden uitgesproken of worden gezongen. Ik ben de opstanding en het leven. Staande bij de geopende groeven hebben ze ook de afgelopen jaar geklonken. Toen ik zelf mocht zeggen, staande bij de geopende groeven zien wij op onze Heer Jezus Christus. Die heeft gezegd, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Woorden van hoop en verwachting voor degene die je moet achterlaten en die in Jezus mocht geloven. En juist daarom ook troost voor jezelf. Omdat je weet dat je iemand niet in het lege niets achterlaat. Maar dat hij of zij veilig is bij Jezus. En zo mag je dan het graf verlaten. Maar juist omdat die woorden zo troostrijk zijn, staan wij ook vanmorgen bij stil. Tijdens deze dienst, waarin de namen worden genoemd van degene van de gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar door de dood zijn ontvallen. Uw man of uw vrouw. Je vader of je moeder. Je opa of je oma. Je vriend of je vriendin. Vanmorgen noemen we hun namen om hen te gedenken, om even stil te staan bij het verlies en de leegte die er door hun overlijden is gekomen. Ja, het feit dat we bij hen stilstaan, dat we hun namen noemen, dat kan op zich al heel troostend zijn. We zijn er niet vergeten. Maar we zoeken ook vanmorgen troost bij God. En dat doen we vandaag bij de woorden van de Heer Jezus, de Zoon van God. Woorden die Hij heeft uitgesproken om ons te troosten. Ja, om daar nog helderder zicht op te krijgen, is het goed om te kijken naar de omstandigheden waarin Jezus zijn uitspraken doet. De context is die van het overlijden van Lazarus. Een man die woonde in Bethanië, een dorp dicht bij Jeruzalem. Lazarus is ziek geworden en dat luidt er uiteindelijk toe dat hij sterft. En Jezus was ervan op de hoogte dat Lazarus gestorven was. En daarom is hij naar Bethanië gegaan. Jezus had namelijk een bijzondere relatie met Lazarus. En ook met zijn zussen Martha en Maria. En Martha is, terwijl Jezus bij Bethanië gekomen is, naar hem toegekomen. Toen ze hoorden dat hij in de buurt gekomen was. Ja, Martha was natuurlijk diep getroffen. Dat kan haast niet anders, dat haar broer was overleden. Want uit het beeld dat je uit de Bijbel van Martha, Maria en Lazarus krijgt, blijkt wel dat deze broer en twee zussen het heel goed met elkaar hadden. Martha rent nu naar Jezus toe. En ze is onmiskenbaar in rouw gedompeld. Er is een groot verdriet in haar leven gekomen. En Martha voelt de leegte. De leegte omdat Lazarus er niet meer is. En ze ervaart ook de onmacht. De onmacht omdat ze haar broer niet bij zich kon houden. En Martha voelt ook de pijn. De pijn omdat ze van hem los is gescheurd. En ze is verdrietig. Want ze kan haar broer nooit meer spreken. Nooit meer omhelzen. En ze zal ook in verwarring geweest zijn. Ja, die zal Martha ook doormaken. Nu zij verder lijkt te moeten gaan zonder Lazarus. Dat is toch wat het overlijden van een geliefde bij je oproept. Een gevoel van leegte. Van pijn. Van onmacht. Van verdriet. Van verwarring. Misschien kent u die emoties ook. Waren ze of zijn ze zelfs nog heel intens? Misschien sta je er wel mee op en ga je mee naar bed. Maar Martha wist daarvan. En zo, vol van haar emoties, loopt zij Jezus tegemoet. En het eerste wat ze tegen Jezus zegt is: Heere, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn, maar dan had u hem beter gemaakt. Maar ook nu weet ik dat wat u ook van God zult vragen, dat hij u dat zal geven. En ik hoor in die woorden van Martha een diep verlangen terug. O Jezus, als u nou eerder was geweest, dan was mijn broer er nog geweest. Want Jezus, hij heeft toch al zoveel mensen van hun ziekte genezen. Een verlamde die al 38 jaar verlamd was, hij heeft hem laten lopen. Iemand die blind was vanaf zijn geboorte, hij heeft hem laten zien. Als Jezus nou toch bij Lazarus was geweest toen hij ziek was, dan had hij hem toch zeker kunnen genezen. Was hij er maar geweest. Ja, misschien ken jij ook dat gevoel wel. Die gedachte. Misschien hebt u ook wel gebeden, en jij, om genezing toen de tijding kwam van een ernstige, ongeneeslijke ziekte. Of een proces waarin het geheugen steeds verder werd aangetast. O Heere, laat het niet waar zijn. En als het waar is, dan kunt u er toch nog iets aan doen. Maar het ziekteproces ging door, terwijl Jezus ervan wist. Dat gold trouwens ook voor de ziekte van Lazarus. Jezus wist ervan. Hij was door Martha en Maria op de hoogte gesteld. En toch maakte Jezus niet direct aanstalten om naar Bethanië te gaan. Nee, hij bleef nog zelfs op de plaats waar hij op dat moment was. Jezus kwam dus niet per ongeluk, maar heel bewust te laat. Ja, dat klinkt in je oren als een onbegrijpelijke beslissing. Stel je toch eens voor dat de dokter niet meteen zou ingrijpen. Ja, zelfs zou wachten totdat de patiënt is overleden. Dat kun je niet vatten. Maar het verschil is dat een dokter na het overlijden ook niemand meer iets te bieden heeft. Bij Jezus is dat anders. En daarom zegt hij ook tegen zijn discipelen in Johannes 11, wat we gelezen hebben: en ik ben blij voor u dat ik daar niet was, opdat u gelooft, maar laten wij naar hem toe gaan. Ja, en als je dat leest, Lazarus is gestorven, dan kan je dat eigenlijk in eerste instantie niet begrijpen. Hoe kun je nu blij zijn als iemand gestorven is? Als Jezus Lazarus niet eerst genezen heeft. Ja, als je zulke dingen zegt, dan ben je of ontzettend ongevoelig, of je hebt iets beters te bieden. Nu, dat laatste is het geval. Daarom heeft Jezus gewacht. En het opvallende is dat Martha ook gelooft dat Jezus haar ook in deze situatie, nu Lazarus er niet meer is, nog veel te bieden heeft. Dat blijkt ook als zij zegt: maar ook nu weet ik dat God u alles bij wat u van God vraagt geven zal. En ze bedoelt ermee te zeggen: als u tot God bidt, om hulp bidt, om vraagt om wat wij nodig hebben, dan zal God het u geven en kunt u ons helpen. Ook nu onze broer niet meer leeft. Zijn woorden die diep uit Martha's hart komen. Ook nu haar broer niet meer leeft, denkt ze dat Jezus haar kan helpen. En ook dat kan voor u of voor jou herkenbaar zijn. Ja, je hebt geworsteld in het gebed. Het ging toch anders dan je had gevraagd. En in je rouw en in je verdriet zoek je troost bij de Heere. En je vindt het ook. Je voelt het dat de Heere je omringt met zijn liefde, met zijn troost en met zijn kracht. En je weet ook, ook al heeft hij mijn gebed om genezing, om verlossing van de ziekte niet verhoord. Ook nu zal hij me niet laten vallen. En u ervaart dat u niet voor niets op hem hebt vertrouwd. Zoals Martha, die gelooft dat Jezus haar ook in deze omstandigheden, nu ze zonder haar geliefde broer verder moet, haar kan helpen. Maar Jezus komt niet alleen om haar te helpen. Het is niet zo dat hij Lazarus heeft laten sterven en Maria en Martha dan wel wil troosten. Integendeel, hij wil hun veel meer bieden. Het is veel groter dan de genezing van Lazarus. En dat blijkt ook uit de reactie die Jezus geeft op de woorden van Martha. Hij zegt tegen haar: uw broer zal weer opstaan. En Martha denkt Jezus te begrijpen en daarom zegt ze: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. En Martha denkt daarbij aan het geloof dat onder de Joden leefde, dat er eens een dag zal komen waarop de doden weer op zullen staan. Dat God de doden zal opwekken. Maar dat bedoelt Jezus niet. Hij bedoelt niet dat Lazarus later uit de dood zal opstaan, maar nu. Maar dat weet Martha nog niet. En ze kan het ook niet bevatten. Maar Jezus bedoelt het wel. En hij zegt: ik kan Lazarus opwekken. Ik zal Lazarus opwekken nu, op dit moment. En hij geeft ook aan waarom hij dat kan doen. Want, zo zegt hij, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Woorden dus waarmee de Heer Jezus aangeeft dat hij de macht heeft om Lazarus uit de dood op te kunnen wekken. Ja, en het viel me in het bijzonder op bij de voorbereiding hoe Jezus de opstanding en het leven met zichzelf vereenzelvigt. Het valt op als je Martha hoort zeggen dat Lazarus zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Martha spreekt over de opstanding van de doden als een gebeurtenis ergens in de toekomst. Martha gelooft dat de opstanding zal plaatsvinden op een bepaald tijdstip, aan het einde van de geschiedenis. Maar Jezus spreekt niet over de opstanding als een gebeurtenis. Nee, hij zegt: ik ben het zelf. De opstanding en het leven. Dat ben ik, zegt Jezus, in eigen persoon. En Jezus zegt daarmee: waar ik ben, daar is leven. Waar ik ben, daar is opstanding uit de dood. En zo kan hij Lazarus ook opwekken uit de dood. De kracht daartoe, die heeft hij in zichzelf. Het leven, dat is hij zelf. Hij is zelf sterker dan de dood. En dat zal hij ook bewijzen als hij Lazarus uiteindelijk doet opstaan uit de dood. Maar het zal nog duidelijker worden als Jezus zelf zal opstaan uit de dood. Nadat hij gestorven is aan het kruis. Velen denken dat het zijn einde is gekomen. Dat Jezus roemloos ten onder is gegaan. Maar op de derde dag is hij opgewekt, opgestaan uit de dood. Hij is de opstanding en het leven. En juist daarom kan Jezus ook de opstanding en het leven geven aan een ieder die in hem gelooft. En dat is de troost die we uit Jezus woorden, uit de opstanding van Lazarus en Jezus' eigen opstanding mogen putten. Ook al heeft Jezus onze geliefden geen genezing gegeven, ja, zijn zij zelfs gestorven. Maar daarmee zijn zij niet aan de dood prijsgegeven. Ze zijn niet bij de Here in vergetelheid geraakt. Nee, zij leven. Want hij is de opstanding en het leven. En door hem zullen allen die gestorven zijn en in hem geloven, opstaan en leven. Eeuwig leven, ook al zijn ze gestorven. Ja, daar zie je nu niets van. Want we zijn allemaal van het graf vandaan gelopen en hebben onze geliefde daar achtergelaten. Maar eens zal het zichtbaar worden aan het einde van de dagen, zoals Martha gelooft. Dan zal de definitieve opstanding plaatsvinden, waarbij ook Martha, Maria en Lazarus uit de dood zullen verrijzen. Ook Lazarus, want ook al is hij door Jezus opgewekt, ook hij is weer gestorven. Maar eens komt de dag dat God alle dingen nieuw zal maken. En op die dag zullen allen die geloven in Jezus opstaan in een nieuw lichaam. En de dood zal voorgoed worden vernietigd. Wat een troost als je dat toch mag weten. Want je kunt de mensen van wie je houdt niet missen. Maar als je dan hen moet missen, dan is het een onbevattelijke troost dat Jezus hen het leven heeft gegeven. Dat zij bij Jezus zijn en ook al zijn zij gestorven, toch leven. En dat ze zullen opstaan op de laatste dag. Omdat Jezus de opstanding en het leven is. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Ja, die laatste woorden, gelooft u dat? Dat vraagt Jezus aan Martha. En hij vraagt het aan ons. Want als hij zegt dat hij de opstanding en het leven is, en dat wie in hem gelooft leeft, dan is daar natuurlijk wel geloof voor nodig. Vertrouwen dat het inderdaad zo is. Maar niet alleen als het gaat om de mensen die ons zijn ontvallen. Het geloof is ook nodig voor onszelf. Want ook wij, ook u, ik en jij, zijn sterfelijke mensen. Daar praten we liever niet over. Ik las ergens dat je tegenwoordig over alles kunt praten, maar over de dood moet je het niet hebben. Het is niet netjes, het is ongemakkelijk, het is ongewenst. En als het perspectief niet verder reikt dan de dood, dan is dat ook begrijpelijk. Maar dat is niet het perspectief dat Jezus ons biedt. Zijn woorden zijn tot ons persoonlijk gericht, tot u, tot jou en tot mij. Ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft. Gelooft u dat? En als we de woorden van Jezus goed tot ons door laten dringen, dan beseffen we dat die vraag naar het geloof wel heel urgent is. Want wie zal leven, ook al was hij gestorven? Want wie zal leven en niet sterven in eeuwigheid? Dat is hij of zij die in Jezus gelooft. Het leven, de opstanding, is niet los verkrijgbaar. Maar het is er alleen voor wie gelooft in Jezus. Zich aan hem wil verbinden. En dat het urgent is, dat blijkt ook wel dat als Jezus ergens anders zegt, dat wie in hem gelooft, het eeuwige leven heeft en niet in de verdoemenis komt. Aangrijpende woorden. Nee, ze zijn niet bedoeld als een dreigement, maar wel als een waarschuwing. Het is niet om het even of je wel of niet in Jezus gelooft. Maar juist daarom komt hij tot u en jou met de vraag en tot mij, gelooft u dat? Gelooft u in mij? Omdat hij niets liever wil dan u en jou en mij het eeuwige leven geven. Hij biedt het aan. En wij? Wij mogen erop vertrouwen. Voor onszelf en voor degenen die ons zijn ontvallen. Ja, Jezus, omdat u het zegt, zullen wij leven en zullen zij leven. U, die zelf de opstanding en het leven bent. Amen. En daarom klinkt zijn naam ons vertrouwd en goed in het oor. En we willen daarvan zingen met de woorden van lied 584, de versen 1, 2, 3 en 7. Mag ik nu de collecte bij u aankondigen? Er zijn 3 collecten. De eerste is bestemd voor missionair werk, de tweede voor pastoraat en de derde voor het onderhoud van de kerk. En u kunt uw gave digitaal geven via de QR-code afgedrukt in de liturgie. Dat kunt u nu doen of later. Of u kunt uw gave ook bij de uitgang geven. We zullen dan zo de namen noemen van degene die ons zijn ontvallen. En de kaarsen zullen worden aangestoken die hiervoor in de kerk staan. En we steken die kaarsen aan ter herinnering aan degene die van ons zijn heen gegaan. En ik mag ook nog zeggen dat u straks de kaars van de kaars mag meenemen die u zojuist hebt aangestoken. We zullen eerst samen luisteren naar het lied. Een lied dat vaak ook gezongen is of gehoord bij begrafenissen. Het lied Ik zal er zijn. Het gaat over de naam van God. Hij zal er zijn. Overal, altijd. Dan zullen we nu de namen noemen van degene die ons zijn ontvallen door in de afgelopen tijd. En nadat ik een naam genoemd heb, mag een familielid naar voren komen of familieleden om een kaars aan te steken. Ik wil u verzoeken om allemaal te gaan staan voor zover dat mogelijk is. Wij gedenken mevrouw Johanna van Vliet Jansen. Zij overleed in de leeftijd van 85 jaar op 25 november 2023. Wij gedenken mevrouw Neeltje van den Berg. Zij overleed in de leeftijd van 66 jaar op 5 december 2023. Wij gedenken de heer Hermanus Verhoef. Hij overleed in de leeftijd van 81 jaar op 26 december 2023. Wij gedenken de heer Antoni Hogendoorn. Hij overleed in de leeftijd van 94 jaar op 8 januari 2024. Wij gedenken de heer Floor van Os. Hij overleed in de leeftijd van 90 jaar op 18 april 2024. We gedenken mevrouw Elisabeth Jannigje Kranenburg-Molenaar. Zij overleed in de leeftijd van 87 jaar op 30 april 2024. Wij gedenken mevrouw Annie van Leeuwen. Ze overleed in de leeftijd van 92 jaar op 30 april 2024. Wij gedenken mevrouw Maartje Doornkamp van Garderen. Ze overleed in de leeftijd van 82 jaar op 14 mei 2024. Wij gedenken mevrouw Antonia Bogaert Langerak. Zij overleed in de leeftijd van 86 jaar op 16 mei 2024. Wij gedenken de heer Gerrit Adrianus Langerak, overleden in de leeftijd van 81 jaar op 11 juni 2024. Wij gedenken mevrouw Elisabeth Adriaantje Verwij Hogendongen. Zij overleed in de leeftijd van 81 jaar op 24 juli 2024. We gedenken mevrouw Maria Neeltje de Bruin van Driel. Zij overleed in de leeftijd van 89 jaar op 30 juli 2024. Wij gedenken mevrouw Elisabeth Aantje Maria Bikker. Ze overleed in de leeftijd van 69 jaar op 8 augustus 2024. Wij gedenken de heer Martinus Verwij, overleden in de leeftijd van 87 jaar op 26 september 2024. Wij gedenken mevrouw Macheltje Jannetje Boel Zwartbol. Ze overleed in de leeftijd van 79 jaar op 25 oktober 2024. Wij gedenken mevrouw Jannetje Cornelia Alida van der Horst Verwij. Ze overleed in de leeftijd van 65 jaar op 31 oktober 2024. Laten we nu een moment stil zijn. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: schrijf, zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen en hun werken volgen met hen. Laten wij samen zingen het lied Blijf mij nabij wanneer het duister daalt, lied 503, de versen 1, 3, 4 en 5. Laten wij samen bidden. Heere, zo mochten wij de namen noemen. De namen van degenen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen door de dood. Gemeenteleden, maar ook ouders, opa's, oma's, vrienden, vriendinnen, broers, zussen. O God, zo zijn we hier gekomen. Hier gekomen om woorden van hoop en van verwachting te horen. Want die is er. Ja, zelfs bij het naderen van de dood zal u volkomen uitkomst geven. Omdat u, o Heere Jezus, de opstanding en het leven bent. En wie in u gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. O Heere, dat die troost al ons leed ook mag verzachten. En ons kracht mag geven. Op weg door dit leven zonder hen die we nu zo bitter moeten missen. En we bidden voor elkaar dat u bij ons zult zijn, bij een ieder, in haar of zijn verdriet, in de pijn, in het gemis, in de verwarring misschien ook wel, het nog steeds zoeken naar een weg in dit leven. Zonder hem of zonder haar. We dragen elkaar aan u op en bidden u. Ga met ons mee, blijf gij ons nabij. En Heere, geef dat we onze ogen bij dat alles ook steeds op u gericht houden. De dood heeft niet het laatste woord. U bent de opstanding en het leven. En zo mogen we dat toepassen op degenen die ons zijn ontvallen, maar ook op onszelf. Heren, wij danken u voor de hoop en de verwachting die in u gelegen is. En wij mogen ook geloven dat u bij ons bent, in ons verdriet, in ons gemis, in onze rouw. Maar ook als we met ziekte en pijn en moeite door het leven gaan. En zo willen we ook bidden voor elkaar, voor Henriette Wiegman, die herstellende is van een operatie. En we danken u dat dat herstel voorspoedig mag gaan. We bidden u om uw ontferming over haar, om gezondheid en nieuwe kracht. Wij danken en bidden u ook voor Ina Eppinga. En wij danken u dat zij nieuwe krachten vindt. Dat zij de vermoeidheid steeds meer achter zich mag laten. Wil haar samen met Wiegen gedenken. We bidden u ook voor mevrouw Douw de Hoop. En danken u dat zij steeds verder mag herstellen van de operatie die zij moest ondergaan. We bidden voor allen in de gemeente die met ziekte, moeite, pijn en verdriet door het leven gaan. U kent hen, u kent hun namen. U kent hun moeite en hun zorgen en hun verdriet. Wij dragen hen aan u op in het geloof dat u, o God, ons hoort. Zo komen wij tot u. Bidden we u dat u met ons mee zult gaan, het verdere van deze zondag. En ook dat u vanavond uw zegen zult geven over de dienst die dan gehouden mag worden. Wij danken u dat uw woord mag klinken, dat uw woord mag blijven klinken, te midden van alles, van alle geluiden die er om ons en in ons zijn. Woorden van hoop, van verwachting, van troost. Woorden van u, o God, dat wij niet als wezen in deze wereld zijn achtergelaten, maar dat u, o God, niet loslaat wat uw hand begon. Daarvoor zij u alle lof en dank en eer, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Ons slotlied is Psalm 23a. De Heer is mijn herder, ik heb al wat mij lust. Straks is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee of iets fris hierachter in het koor. Maar voor nu mag ik u de zegen van de Heere meegeven die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.